Onze hulp staat in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u bij de aanvang geschonken of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader. Door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van den Heiligen Geest. Amen. Zingen wij met elkaar uit Psalm 66 en daarvan het 8e vers. Psalm 66 vers 8. Komt, luister toe, gij Godgezinden, gij die de Heere van harte vreest, hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Ik sloeg heilbegeerig het oog naar boven, ik riep de Heere ootmoedig aan, ik mocht met mond en hart hem loven, hem die alleen mij bij kon staan. De schriftlezing, gemeente, is uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Het 15e hoofdstuk, de versen 21 tot 28. Matteüs 15, de versen 21 tot 28. En doen we daarna belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. En Jezus vandaar gaande vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon. En zie een Canaanese vrouw uit die landpalen komende, riep tot hem, zeggende: Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner, mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Doch hij antwoordde haar niet één woord. En zijn discipelen tot hem komende baden hem, zeggende: Laat ze van u, want zij roept ons na. Maar hij antwoordende zeide: Ik ben niet gezonden dan tot de verlorene schapen van het huis Israëls. En zij kwam en aanbad hem, zeggende: Heere, help mij. Doch hij antwoordde en zeide: Het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en de hondekens voor te werpen. En zij zeiden, ja, heren, doch de hondekens eten ook van de brokskens die daar vallen van de tafel hunner heren. Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar, o vrouw, groot is uw geloof, uw geschiede gelijk gewild. En haar dochter werd gezond van diezelfde uren. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Zingen wij met elkander uit Psalm 37 en daarvan het 20ste vers, Psalm 37 vers 20, het heilot dat rechtvaardigen verkregen, vloeit af van God, hun sterkte als de angst hen knelt. Hij laat in tijd van nood hen niet verlegen, des Heeren hulp bevrijdt hen voor het geweld van het godloos rot. Hij komt hem gunstig tegen die op zijn macht een vast vertrouwen stelt. De tekstgemeente die wij vanavond met elkander willen overdenken was het gedeelte dat u voorgelezen is uit Gods woord, Matthäus 15 en daarvan de versen 21 tot 28. Vragen we vooraf of de Heer met ons wil zijn in deze dienst van zijn woord. Gij bewijst ons, Heere, uw goedheid, de dichter zong, uw goedheid, Heere, is hemelhoog. En toen heeft hij geprobeerd met woorden uit te drukken hoe groot die goedheid wel was, maar hij kon er niet bij. Hij moest eindigen met het woord hemelhoog. En als we daar vanavond een kleine indruk van mogen hebben, van die hoge goedheid van u, van die ruime goedheid, van die goddelijke goedheid, dan gaan wij vol van u straks deze plaats verlaten en hebben we teerkost, misschien wel voor langer dan een week, op weggereisd naar de eeuwigheid. Maar het zou al groot zijn als uw woord ons raakte door toepassende bediening van uw lieve geest. En als dat het deel werd van allen die u dienen en vrezen, maar ook het deel werd van allen die nog onbekeerd zijn. Het deel werd van ouden en jongeren hier in ons midden. Men heeft het in onze dagen over vrije tijdsbesteding. De wereld en de maatschappij ziet het maar iedere keer opnieuw, dat zich een kwaad gaat verbreiden vanwege de vele vrije tijd die de mens zogenaamd krijgt uit de hand en van de regering der wereld en van de groten der aarde. Maar ze weten met de vrije tijd geen raad. En nu gebeuren er allerlei ongehoorde dingen, maar wie van u in vrijheid wordt gesteld, die heeft geen tijd meer over. Die leeft al in de eeuwigheid, want het beginsel der eeuwige vreugde, het beginsel van het eeuwige leven, is in zijn hart gelegd. Die hoeft zich nooit meer te vervelen. Die heeft altijd wat te doen. En als hij erin gezet wordt door u, en hij mag in de dadelijkheid er nog eens iets van beleven, dan zingt hij ervan, en die liefdedienst, Heere, heeft mij nog nooit verdroogd. Dan is hem niets te veel. En dan vraagt hij aan u geen vakantie. Wij worden wel moe van dat gedraaf in onze tijd. Want men werkt voor meer vrijheid. En men wil de mensen steeds korter bezig doen zijn. Met de nare gevolgen van dien. Maar uiteindelijk verschaft al die schijnvrijheid ons maar onrust en ongemak. En u mocht het u behagen, Heere, ons vanavond eens zo te leiden door uw woord en geest, dat we er zin in krijgen om u te dienen. En dat we elkaar eens kregen op te roepen met de spraken van de dichter van de oude dag: wie heeft lust de Heere te vrezen? Het Allerhoogst en het Eeuwig Goed. En daarin zal God zijn leidsman wezen. Leren hoe hij wandelen moet. En dat is het goed dat nimmer meer vergaat. Laten we daar eens meer mee bezig zijn. Gij wilt niet dat we onverschillig staan tegenover de dingen die tijdelijk zijn. Maar we hebben onze taak erin te vervullen als een christen. En dat heeft met wettigheid niets te maken. Want de dichter die spreekt ook over de wet en hij zegt: hoe lief heb ik uw wet. Maar hij mocht kijken en blikken op die vervullende wet, Jezus Christus. Niet als om die wet zelf te vervullen, maar om nou de wet te mogen doen uit dankbaarheid, uit die vervullende wet die alle geboden volkomenlijk heeft volbracht. Want we raken de wet niet kwijt, juist omdat hij door Christus is vervuld. Maar zo wordt het een liefdewet. God liefde hebben boven alles. En daarnaast als onszelf. Och Heere, wat zouden we toch een tijd nodig hebben om daarmee bezig te zijn. En wie ermee bezig mag zijn, die zegt: daar krijg ik nog nooit groef van. Heere, mag ik zo bezig blijven? Vraagt zo'n ziel dan. Wij mogen vanavond voor de tweede maal luisteren naar uw getuigenis. En luisteren naar dat heerlijke uit uw woord dat gij arme mensen zaligt. Welgelukzalig maakt, vol van u maakt. Aan de eigen armoe komt te ontdekken, maar aan de volle rijkdom die in u is, ook komt te ontdekken. En wat nou leeg is, kom ge weg te nemen, en wat vol is, kom ge te schenken. Wat zijt ge toch goedertieren, God? Dat we er toch eens ogen voor mochten krijgen, opdat we er eens in waarheid om gingen vragen, zowel de ouderen als de jongeren. En u stelt ge ons in de weg, en gij vraagt van ons: stelt u in de weg. Wandelt in mijn wegen, vrees en dien mij de Heere. En dat brengt u geen nacht in het leven, maar blijdschap. Want ik leid mijn volk op, zegt God, tot de eeuwige dankbaarheid. En daarvan wordt iets aan deze zijde van het graf meegemaakt, zoals u dat in uw woord hebt geopenbaard. Wil dan uw woord nog eens verklaren onze harten. Als gij het schenkt, heren, dan zullen we het kunnen brengen tot aan de oren, maar toepassen kunnen we het niet. En dat is maar gelukkig ook, want wij zouden onze vriendjes uitkiezen. Maar gij kiest altijd de vijand uit, dat is nou het wonder van genade. Dat er vanavond dan maar veel van die vijanden hier in ons midden mogen zitten. Dan zouden ze met de buit naar huis gaan. En dan zouden ze nog eens wat te herkauwen hebben, gelijk de reine dieren des velds. En dan zouden ze nog eens in het wonder komen te staan dat God naar hen heeft willen omzien. Waar ze nooit naar God gevraagd hebben, dat God naar hen kwam om te zien. Ja, daar hebben we nooit over uitgepraat. Straks, als het eeuwigheid wordt voor uw kerk, dan zullen ze eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. En dan zullen ze er ook geen zin in hebben om er ooit mee op te houden. Dat zal ook eeuwig door blijven gaan. Dat zal een eeuwig heerlijk leven zijn. Niet een leven van verveling waarin altijd hetzelfde weer naar voren komt, maar wat rijk gevarieerd, wat altijd weer anders zal zijn vanwege die eeuwige volmaakte God. Dan zullen we dingen meemaken die geen oor heeft gehoord en die geen oog heeft gezien. En die geen mensenziel is opgeklommen. Dan zal het eeuwig vol zijn van u, dan zal God alles zijn en in allen. Wat een leven zal dat zijn. Geen lawaai, maar wat een leven zal dat zijn. Een leven niet alleen maar dichtbij de bron, maar altijd linea recta uit die bron. Uit die bron van een drie-enige God. Als we hier vanavond samen zijn, laat ons dan ook erkennen dat wij zonder u niets vermogen. Maar het mocht ons anderzijds uitdrijven naar u, om u dan aan te lopen als een waterstroom, om het van u te verwachten. En het u in deze lastig te maken en u af te smeken, Heere, geef ons dan wat we nodig hebben. En dat uw koninkrijk vanavond ook in de bediening van het woord mocht komen hier in het midden van de gemeente van Middelharnis. Geef dat het tegen niemand onzer in een dag der dagen getuigen. Dat we er winst mee mogen doen op weg een reis naar de eeuwigheid. Gedenk iedere dienstknecht van u, ook uw dienstknecht aan deze plaats, die op het ogenblik twee beroepen heeft uit andere gemeenten. We dragen hem samen op met zijn gezin aan uw genadetroon. En wij bidden van u, Heere, laat hem de juiste keuze maken. Een keuze die is naar uw wil en welbehagen. Die strekt tot verheerlijking van uw naam. Daar is hij zelf mee gebaat, daar is de gemeente, daar is de kerkraad mee gebaat. Daar is de jeugd van de gemeente mee gebaat. Dan ligt de zaak goed. En wil hem er dan maar licht over schenken. Want we hebben er u in nodig om onze beslissingen te doen in het leven. En dit zijn wel zeer voorname dingen die in ons leven voorkomen. Waar wel eens min of meer mee afgerekend wordt. Waar wel eens op bijkomstige omstandigheden wordt gelet. En de hoofdzaak uit het oog verloren. Leer ons onze taak hier. En leer hem dat ook die aan deze plaats gesteld is. En naar uw woord op te vatten en naar uw woord ook te bedienen. Daar hebben we een nabij leven voor nodig. Wil degene die bidden geleerd hebben, schenken dat ze hem opdragen aan uw genadetroon. En ook voor hem in deze alles afsmeken wat nodig is om de gode verheerlijkende keuze te mogen doen. Als we hier samen zijn, denken we ook aan allen, heren, die verdrukt worden om des woords wil, die niet in rust samen kunnen komen, die verdrukt worden, die overal worden verjaagd, gelijk een veldtoon op de bergen, die hier of daar misschien in huizen of achter in een schuur, op verborgen plaatsen, misschien wel onder de grond samen zijn gekomen, om daar nog een gedeelte met elkander uit uw woord voor te lezen, misschien het een en ander nog te bespreken en dan maar weer huiswaarts te keren, omdat het anders niet gaat. Want hebben wij dan nog grote voorrechten? En wie zijn wij? Leer dat wij die nood die daar is, meer opdragen aan u. En wil ook gedenken aan het werk der zending. Wil onze missionarissen alle kracht en wijsheid geven die zij behoeven om onder de heidenen te arbeiden. Geef ook dat daar velen worden toegebracht uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Wil zijn met onze gebiedigde vorstin, met ons ganse vorstelijk huis. Wil ook daar met de geest der genade, der gebeden arbeiden, dat we nog eens mogen horen dat ook onze koningin en onze prins en onze prinsessen leren buigen voor uw alziend oog. Mogen blij zijn met de blijden, ook wat het vorstelijk huis betreft, maar wat zou de blijdschap groot zijn ook onder uw volk, als men nog eens hoorde dat de geest der genade en der gebeden bezit genomen had van de harten ook van degenen die geroepen worden om een kroon te dragen. Dat brengt grote verantwoordelijkheid mee. Maar geef dat wij ze niet vergeten, dat we ze opdragen aan u, de Heere. Wil zij met alle die geroepen worden tot regeren met onze ministers? Wil ook onze ministers, die u niet dienen en vrezen, komen te bekeren, opdat ze eerst u vragen wat ze doen moeten, hoe ze doen moeten, aleer ze tot handelingen overgaan. Zo hebben we alles geprobeerd voor u neer te leggen, en er ontbreekt nog o zoveel aan. Maar, Heere, het mocht u behagen in uzelven alles aan te willen vullen, wat wij vergeten en wat wij niet weten. En wil ons zo in deze dienst gedenken. Om Christus, uw lieve zoons, willen alleen, uit genade. Amen. Geliefde gemeente, jongens en meisjes. We moeten vanavond met elkaar eens een kijkje gaan nemen in het gezin van een vrouw die bijna radeloos van angst is. Nu de wereld sterker bevolkt is, zal dat meer voorkomen dan in die dagen. Maar nu is er nood, toen was er ook nood. Weet u wat het heerlijke is van deze geschiedenis? De vrouw, de Syrofenitische vrouw of de Canaanitische vrouw, die hier in nood is, die gaat met die nood naar koning Jezus. Ze had geen beter adres kunnen uitzoeken. Hoe dat uitzoeken tot stand gekomen is enzovoort, daar hoeven we nog wel nader op in te gaan. Maar als u in nood komt, dan kunt u ook maar het beste naar hem toe gaan. Zeg nog niet te gauw, dat kan ik nog niet, want ik ben onbekeerd. Dan spreek je nog de waarheid ook. Maar we zouden iets eerlijker zijn als we zeiden, dat wil ik nog niet. Dat wil ik nog niet. Dan zouden we iets eerlijker zijn, echt waar hoor. Dat was wel iets eerlijker uitgedrukt. Ik kan niet is ook waar, maar ik wil niet is eerder waar. Want ik kan niet omdat ik niet wil. Dus hoe deze vrouw bij Jezus komt, dat zullen we straks nog wel met elkaar nagaan. En ik moet u toch maar adviseren, als er vanavond iemand in nood is, ik mag u niet naar een ander toesturen. Dan wijs ik u ook hem aan als de enige uitkomst. Zit je met een kwaal, met een ziekte die maar niet over wil gaan? Zit je met geestelijke moeilijkheden? Zit je misschien in de knoop over het een of het ander waarover je met een ander niet durft te praten? Oh, maar je kunt alle onderwerpen aansnijden. Jongens en meisjes ook. Ja, je kunt alle onderwerpen aansnijden met deze koning der koningen en heren der heren. En je klopt nooit te vergeefs aan ook nog. Ja, zegt u maar, ik heb het toch wel eens gedaan in mijn leven, maar ik kreeg geen antwoord. Ja, maar dat heeft gelegen aan u. Dat heeft niet gelegen aan de heren. Ja, maar zegt u, ik heb wel eens horen preken dat het aan Gods tijd nog niet was. Ja, middelen en wegen gaan samen, maar de heren wil wel wat afgedwongen zijn. Hij wil wel wat afgedwongen zijn, maar gelovig. En je kunt ervan op aan als de nood nood is. En we hebben vandaag 5 september 1965. Als de nood nood is, dan word je er vandaag, als die nood er is, nog uitgehaald. Want de Heer weet best uit 24 uur in de nood niet uit kunt houden. Daar zijn we niet tegen bestand, gemeente. Dat gaat eenvoudig niet. Als de nood van ons bestaan voor God, hoe het dan ook ligt, wordt ontdekt aan de ziel, dan moet er een roep komen tot God, o God gena. Dat geeft God erbij. Niet maar als een toegift, maar als een noodzakelijk iets wat niet achterwege kan blijven, omdat hij de nood tot nood deed worden. Want we zeggen wel eens gauw, ik zit in de nood, maar dan zijn we er soms nog lang niet aan toe hoor. Als het vandaag dus nood wordt, en je weet er geen raad meer mee, en je mag door genade mee terechtkomen bij deze borg en zaligmaker. Nou gemeente, zo goed als het hier staat in Matteüs 15. Zo goed is het nog waar tot op de dag van vandaag. Dat deze koning je niet in de kou laat staan hoor. Maar hij komt je heerlijk uitredden. Toch op zijn manier. Want deze vrouw kreeg ook niet direct antwoord. Het lijkt er wel op alsof deze vrouw van Jezus wordt weggedrukt. Maar dan ga ik op mijn tekst vooruit. En dat is de bedoeling niet. We willen u vanavond eens een ogenblik bepalen bij de kracht, bij de openbaring van de kracht des geloofs. Vanmorgen hebben we het ook over het geloof gehad. Simon komt tot het geloof. Nu willen we u vanavond bepalen bij de openbaring van de kracht des geloofs. U erop wijzend in de eerste plaats dat deze ontleend wordt aan Jezus en dat deze beleefd wordt met Jezus. De openbaring van de kracht des geloofs. Deze wordt ontleend aan Jezus. Deze wordt beleefd met Jezus. Voordat we deze twee gedachten nader met elkaar gaan overdenken, verzoeken we de gemeente te zingen uit Psalm 90 en daarvan de versen 8 en 9. En als we deze beide psalmversen zingen uit Psalm 90, de versen 8 en 9... Prediking des woords gemeente zingen we met elkaar uit Psalm 147 en daarvan het zesde vers. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Psalm 147 vers 6 na de prediking des woords. Jezus Christus is voor een tijd getrokken naar het noorden van Palestina. Daar treffen we hem aan als deze geschiedenis in Gods woord staat opgetekend. Waarom is hij naar het noorden gegaan? Wel hoogstwaarschijnlijk hierom, om eens een moment uit te kunnen rusten van de zware arbeid die hem iedere dag wachtte. Want als er iemand gewerkt heeft, dan heeft Jezus Christus gewerkt. Je kunt haast wel zeggen dag en nacht. Maar ook om die tijd nog te gebruiken, te benutten, om zijn discipelen onderwijs te geven. Want die hadden het ook zo hard nodig. Niet alleen de mensen die nog nooit deze prediking gehoord hadden, hadden het onderwijs des Heren nodig, maar de discipelen des Heren in bijzondere zin. Want zij worden straks geroepen om Jezus op te volgen als hij van hen weggaat en naar zijn menselijke natuur ten hemel wordt opgenomen. Dan moeten zij scholing genoeg gehad hebben om die arbeid te kunnen doen in de dienst van Gods Koninkrijk. En daarvoor zijn ook nodig de gezegende lessen, het mondeling onderwijs van de Koning der Kerk. En we zeggen niet te veel, geloof ik, dat Jezus het wel verstaan heeft en het wel gekund heeft zijn jongeren onderwijs te geven. Beter dan wie ook. Beter dan de geleerdste professor met ik weet niet hoeveel titels. Want hij is immers met God de Vader en met God de Heilige Geest de alwijze God. De alwetende God. Wij weten bij de gratie Gods iets. Maar God weet alles. Sommige mensen zijn van zemelswegen begiftigd met wijsheid. Maar God is de alwijze. Wat wij hebben, dat is geschenk, dat is talent, dat is gave. Maar wat God heeft, dat is Hij. En nu komt Jezus daar in het noorden van Palestina. In de buurt van Tyrus en Sidon. Matthäus noemt de vrouw die hij straks gaat beschrijven een Canaanitische. Marcus noemt haar een Syrofenitische. Dat maakt niet zoveel verschil uit. De Canaanieten waren grotendeels verdreven bij de inname door Israël uit Canaan. Daar is de naam Canaaniet ook nog van afkomstig. Maar ze waren toch niet helemaal daar de kanten uit weggegaan. Ze waren niet helemaal weggevlucht. Ze waren toch zo'n beetje aan de rand van Israël blijven hangen. Deze vrouw is eigenlijk ook nog iemand die Grieks bloed in de aderen heeft. Daarom noemt Marcus haar een Syro-Fenitische. Maar goed, dat is bijzaak. Dat is voor ons vanavond geen hoofdzaak. Of we moesten erop willen letten dat Jezus ook aan heidenen het leven der genade wil meedelen. Dat hij tijdens zijn omwandeling op aarde daaraan reeds is begonnen. Dat hij duidelijk in zijn omwandeling op aarde laat merken, ik ben niet alleen gekomen, wel eerst, maar niet alleen gekomen voor de Israëlers, maar ik ben toch ook gekomen voor al mijn duur gekochte volk. En met een klein begin gaat de Heere hier de cirkel om Israël getrokken doorbreken, ook hier in de persoon van de Canaanitische vrouw. Vroeger, onder de oude bedeling, is dat ook al voorgekomen. We denken maar aan Rahab, we denken maar aan de Aman en aan enkele andere personen. Toen is het ook al gebleken dat het de bedoeling des Heeren was om niet zich alleen te bepalen bij Abraham en zijn zaad, want daar is het genadeverbond allereerst mee opgericht, maar dat het genadeverbond later ook opgericht wordt met andere volkeren, buiten Israël, met de heidense volken. Laten we het maar zeggen zoals de dichter het zingt, de Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. Wel nu, deze Syrofenitische is ook geen Israëler, het is een heidinne. En aan deze huizen is zaligheid geschied. Hoe dat er nou naartoe gaat, is zeer belangwekkend om dat eens op de voet te volgen, gemeente, want er zitten nog altijd mensen in moeilijkheden als het erover gaat, hoe word ik nu zalig, hoe gaat dat nu, hoe moet dat nu? En is het bij mij wel waar? Er zijn zoveel mensen die in twijfel over die zaken verkeren, of het werk wat in hun leven voorkomt wel een werk des Heren is. En nu hebben we vanmorgen aangetoond dat menigeen zich werkelijk vergist. Simon geloofde ook, maar Simon vergiste zich tot op dat moment. Wat er later met Simon gebeurd is, dat weet ik niet. Heb ik niks over te vertellen ook. Maar het kan anderzijds ook waar zijn dat er menige ziel is die er maar mee zit te tobben en te worstelen. Of die nou toch wel het ware leven bezit, ja dan nee. Als je nou vanmorgen al goed geluisterd hebt, dan wil ik dat nog even repeteren. Als God met u gaat beginnen, of als God u bij vernieuwing wat gaat geven, daar ben je niet afwezig, daar ben je niet ergens ver bij God vandaan, want God is in zijn genade zo groot, dat hij je in je hart komt opzoeken. En u mag er dit bij zeggen, vanaf het eerste moment dat God met je gaat beginnen, dan blijft hij in je leven ook. Het lijkt wel eens alsof hij je verlaat, alsof hij een eind bij je vandaan is, alsof hij niet meer te benaderen is. Dat lijkt er wel eens op, maar in werkelijkheid gaat de Heere met zijn lieve geest, met zijn genade, met zijn waarheid, nooit meer uit je leven vandaan. Die eenmaal van dood levend is gemaakt, daar houdt de Heere inwoning in dat hart. Daar ben je nooit meer alleen, al leef je misschien ergens alleen in huis, maar je bent nooit meer alleen, je hebt de Heere altijd bij je. Niet buiten je deur, maar in je hart. Ja, zeg je, maar of die vraag nog niet beantwoord. Nou, laten we nu eens de tekst die we vanavond met elkaar, die is wel wat groot, maar dan kort met elkaar zullen overdenken, op de voet volgen. Er is een vrouw in nood. Wat is er aan de hand? Ze heeft een dochter. En die dochter is ernstig ziek. Wat voor kwaal heeft ze? Een hartkwaal? Andere kwaal? Nee, ze heeft een veel ergere kwaal. De schrift zegt hier,
En zie, een Canaanese vrouw uit die landpalen komende riep tot hem, zeggende: Heere, gij zonen Davids, ontferm mijner, mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Nou, dat is wat. En dan niet maar in een geringe vorm, maar in een erge mate. Bezeten is ze door de duivel. Allemaal hebben we er een tikje van te pakken. Niet van die bezetenheid zo direct, geloof ik. Ja, ouderen en jongeren, moeten we eventjes naar luisteren, hoor. Want dan denken we misschien, deze preek is niet aan ons adres. Maar zijn we ernaast. Wij worden in zonden ontvangen, in ongerechtigheid geboren. Allemaal. En onze overste is de vorst der duisternis. Dat is van nature zo. Door genade komen we onder het rijksbestel van een ander. Door genade veranderen van koning. En worden we een onderdaan van de koning der koningen, de Heere Jezus Christus. Door genade geschiet dat. Maar van nature, krachtens onze geboorte, ook uit zondige ouders, leven wij onder het regime van de vorst der duisternis. Maar als we nu ervan bezeten zijn, ja, dan worden we er erg door geplaagd. De schrift vertelt ons daar hele erge geschiedenissen van. Dan word je finaal geleefd. En zet het nou niet te ver bij je vandaan, ik wil je ook niet bang maken, hoor. Dat is helemaal mijn bedoeling niet. Maar je bent al gauw zo ver, al ben je nog niet direct van de duivel bezeten, ben je toch al gauw zo ver dat je eigen paadje gaat. En als je eigen paadje gaat, ga je het paadje van de duivel, hoor. Vergeet dat niet. Als je eigen paadje gaat, dan ga je het paadje van de duivel. Doe je precies wat hij wil. Dan hoef je er nog niet van bezeten te zijn. Oh nee, en weet je welk paadje of je zo graag gaat? Paadje van je eigen ik. Jullie niet, ik wel, hoor. Ben er nog maar eens een keer goed bij bepaald in januari. Paadje van je eigen ik. Het is een roekeloos werk. Het is een werk waar je mee over de kop gaat. Maar ja, je gaat het, je doet het. Deze dochter is van de duivel bezeten. En dan kunnen we daar nog veel over gaan zeggen, gemeente. Maar laten we dat niet doen. Die vrouw, die moeder, zit ermee te pakken. En nu komt ze tot Jezus en zegt: Heere, Kyrios, zegt ze, dat is de hoogste aanspraak die men destijds aan een persoon kon doen. Kyrios, Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Hoe is ze daaraan gekomen? Gij zonen Davids. We hebben net gezegd, het was een heidin. O, Jezus is daar al wel eens eerder geweest. En die vrouw, die heeft van horen zeggen, al wel eens het een en ander over deze Heere gehoord. En wat er toen in haar leven gebeurd is, deelt de schrift niet mee. Hoe of ze dat verwerkt heeft, deelt de schrift ook niet mee. De schrift deelt ons hier in één keer mee dat ze met haar nood naar de zonen Davids, naar de Heere, naar de Kyrios, naar de Caesar, naar de keizer in de hoogste zin des woords gaat. Want die woorden die ik daar noem zijn allemaal van dit woord Heere afgeleid. Naar hem gaat ze in haar nood. Vraag je die vrouw op dat ogenblik. Geef er eens een verklaring van waarom of je naar die zonen Davids gaat. En geef er eens een verklaring van waarom je deze heren ook zonen Davids noemt. Nou, ik geloof dat ze er misschien niet een duidelijk antwoord op heeft kunnen geven. Ik veronderstel dat maar even. Want, gemeente, mag ik nou het volgende even invoegen. Als je met Gods volk praat, en heb ik het uitgesproken over Gods volk, en je praat met iemand die nog niet ver geleid is op de weg des levens. Vind ik geweldig groot als je dat eens overkomen mag. Als je met iemand praten mag die nog niet ver op de weg des levens is geleid. Want de anderen weten het zo goed, hè. Ja, ik zeg dat met een beetje lachend gezicht. Maar je moet me goed begrijpen, weet je. En dat hoop ik dat je me goed begrijpt. Ik praat zo graag met iemand die niet zo ver is. Want die wil nog graag wat leren. Daarom zeg ik het. En je praat dus met iemand die werkelijk nog niet ver, laat ik het er zomaar bij zeggen, die werkelijk niet ver geleid is op de weg des levens. Ja, dan kom je dat zo tegen, dat ze in een toestand gekomen zijn in het geestelijk leven, waarin ze wel houvast gekregen hebben aan God en geestelijke zaken, door genadige leiding van Zemelswegen. Maar ze kunnen hun toestand waarin ze van Zemelswegen gebracht zijn, niet verklaren. Werkt God dan in raadsels? Nee, God voert ons uit de onontwarbare raadsels, waarin we ons door ons zonde leven hebben verweven en waarin we nooit de weg meer zullen weten. En waaruit we nooit meer zullen wegkomen, tenzij het God belieft, al die weefsels van ons, van lieverleden los te maken en los te wikkelen. Want touw voor touw en weefsel voor weefsel moet van ons afgehaald wat we door ons zonde leven om ons heen geweven hebben. Is het toch best te begrijpen? Als je dan in het begin staat van het nieuwe leven en je hebt de troon der genade mogen bestormen, dat je dan direct maar niet verklaren kunt, ik ben een kind van God en ik ken mijn vader. Een kind uit de wieg kent zijn vader ook niet. In het natuurlijke leven is dat ook zo. En dat kind heeft een vader, anders kon het kind er niet zijn. En dat kind heeft een moeder. En een kind in het leven der genade heeft een hemelse vader. En heeft een wederbarende geest. En heeft een zoon die verlost uit de grootste dood door er zelf in te gaan. Maar verklaren, ja, verklaren. Dat is wat. Weet u wat het is, gemeente? Het is diezelfde rechter die ook trekt. Het is diezelfde rechter die ook toch vader is. Die vanaf, ja u zegt maar, daar werk je dan verkeerd mee. Laat mij er dan verkeerd mee werken vanavond. Het is diezelfde rechter die als vader dat kind de weg niet alleen maar wijst naar zijn gave, maar die zijn kind brengt over die enige weg naar zijn gave, naar dat gegeven goed, naar die verlosser en zaligmaker. En dat wordt hem geopenbaard straks duidelijker en duidelijker door de Heilige Geest. God brengt zelf al zijn kinderen bij Jezus. Deze vrouw zit in nood. Ja, zult u zeggen, maar heb u vanmorgen een woord laten vallen, daar zult u toch op terug moeten komen. En dat is het woord schuld. En Simon bleef er buiten staan op dat ogenblik. En we weten verder van Simon niets. Omdat hij niet schuldig was voor God. En dat ook niet wilde erkennen. En het af wilde schuiven met een ander voor zich te laten bidden. En dat het kwaad dat over hem uitgesproken werd, dan maar van hem weggenomen mocht worden. Dat het niet over zijn leven zou komen. Hij was dus geen schuldenaar geworden voor God. Is deze vrouw dan schuldenaar geworden voor God? Nou, ik meen het toch wel te kunnen lezen. En ik geloof toch niet dat ik daar inlegkunde mee pleeg. Ik lees hier, ontferm u mijner. En dan gaat ze praten over wat anders. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Ja, dat heeft wel wat te maken met die dochter ook, maar met haar ook. Dat gaat niet buiten die vrouw om. Het is de eigen moeder van deze dochter. Daar is ze zelf ook mee bezet, van de morgen tot de avond. Ze wordt er iedere dag weer mee geconfronteerd. Maar ze zegt vooraf, ontferm u mijner, wees in genade over mij bewogen. Hier staat een vrouwtje te klappen op het liefdehart van de zonen Davids. Hé, zonen Davids. Je zou zeggen, de vrouw heeft er toch iets meer van geleerd, zonen Davids. Dat houdt ook verband met zijn menselijke natuur. Ze wil dus hier ook mee uitdrukken, Jezus, Heere, zegt ze, Heere, laten we het daarbij houden, curios, Heere, gij hebt er verstand van dat lijden wat mensen ondergaan. Gij kunt medelijden hebben met de mensen, gij kunt erin komen, gij kunt begrijpen wat ik onderga. Ik klop u aan, hoe het komt, dat weet ik niet, maar ik moet bij u zijn. En zo staat ze, ze kan het zelf niet verklaren, maar zo staat ze te kloppen op het liefde hart van deze borg en zaligmaker. U zult zeggen tegen mij, hoe weet je dat? Ja, gemeente, dan moet ik naar het eind van de geschiedenis, en heb ik nog geen zin in om daar naartoe te gaan zo direct. Het is zo vervelend voor ons en voor u, voor mij, dat we die hele geschiedenis al kennen, vindt u ook niet? We kennen dat woord van God op een prik. Dat staat ons wel eens in de weg. We weten het al zo goed. Maar deze vrouw heeft aangevoeld en heeft min of meer geweten, zo mag ik het ook wel zeggen. Dat is haar gegeven als gave in het leven. En God is vrij hoe of hij dat aan die vrouw geeft en wanneer hij dat aan die vrouw geeft. Maar hij heeft aan die vrouw gegeven het weten. Deze man weet er iets meer van. Die kan mij verstaan en die heeft misschien medelijden met mij. En daarom vraagt ze, ontferm u, mijner, ik heb het zo nodig, want ik zit in de nood. En nu kan ik van tevoren wel gaan zeggen, de Heere gaat aan geen noodgeval voorbij, maar dat zeg ik toch maar niet om het gauw op te lossen, gemeente, nee. Want God lost zijn zaken op en de Heere hier, de zonen Davids, lost ook de zaken op. In dienst van zijn vader, ook in zijn menselijke natuur, lost hij de zaken voor die vrouw op. Maar moet je zien hoe? Er staat, doch hij antwoordde haar niet één woord. Zo, zo. Doch hij antwoordde haar geen één woord. Moeders in mijn midden. Als je kind staat te dringen. Om een beetje liefde. Als je kind uit de nood schreeuwt. Om een beetje moederliefde. Zeg je dan, gaat heen en wordt warm. Ik stel me voor zo'n klein hukje. Dat zich bezeerd heeft en dat hartverscheurend begint te schreeuwen. En ja, misschien kan ik nog ineens praten, maar dat schreeuwen is een schreeuwen moeder. Zou moeder dat niet horen? Die moeder, zo gauw ze dat kind van een hoort, ze kent het schreeuwen van een kind boven het schreeuwen van de andere kinderen uit. Die moeder die snuilt met haastige spoed naar het kind om het op te beuren en het af te kussen. En nog als het kind zich maar weer in moeders arm bevindt, dan is de meeste pijn meestal alweer over. Waarop niet? Begrijp je? Begrijp u Jezus dan? Want er zijn mensen die in het leven wel eens hard geslagen zijn door God. Die plotseling een man moesten missen, of die plotseling een vrouw moesten missen. Of een lieveling, een van de kinderen moesten missen. En die onkerkelijk zijn geworden, die gezegd hebben, of om de kerk niet veel meer geven, of misschien maar eens één keer in de maand naar de kerk komen. En die zeggen, ja, maar is God liefde, dan doet hij toch zulke dingen niet. Nee, men denkt zich een andere God in die liefdevol is. Men denkt zijn God in die liefdevol is, waarin hij het me voor de wind geeft in het leven en waarin hij me altijd mijn zin geeft. Doet u dat in de opvoeding? Ouders, doet u toch ook niet? Dat is geen goede opvoeding als uw kind de zin altijd maar hun zin geeft. Nee, je moet nou wel eens tegen de zin van je kinderen ingaan. Dat is nou eenmaal dat harde stuk in die opvoeding. Maar ja, ik heb net gezegd, zou een moeder dan haar zuigeling vergeten of het kind van haar schoot? Ja, het blijkt nog wel mogelijk te zijn. Maar ik neem dan toch die gevallen dat moederhart de tanner uit gaat om dat kind te vertroosten. Maar Jezus zegt nee. En nu heb je kinderen en je hebt kinderen. En ik heb vanavond niks tegen de kinderen horen en ook niks tegen de jongens en tegen de meisjes. Want ik kan me die leeftijd nog goed herinneren. Al word ik van lieverlede ook een dagje ouder. Maar ik denk toch eens op dit ogenblik aan een kind. Dat het zo bond heeft gemaakt. Zo bond heeft gemaakt. Dat de moeder, ja, op een gegeven ogenblik zich van dat kind afkeert. Niet om altijd gescheiden te leven van dat kind, maar om juist in het afkeren, om in het zich afkeren van het kind, dat kind naar zich toe te trekken. En dan zie je het wel eens gebeuren, dat een kind dat niet verdragen kan, al heeft dat kind het nog zo bond gemaakt in het leven, maar dat het niet verdragen kan, dat die moeder zich nu van die jongen of dat meisje afkeert. Nee, dan, dat wordt te veel. Nou lopen ze die moeder of die vader toch achteraan. Want dat kunnen ze niet hebben. Dat vader of moeder zijn of haar rug laat zien. En Jezus Christus laat, ja, als ik het zo bekijk tenminste, laat hier zijn rug zien aan die vrouwen, niet zijn aangezicht. Is dat niet hard? Die vrouw verkeert in nood. Is dat dan wel waar wat ik straks gezegd heb? Ik moet me wel voortbewegen, gemeente, want anders komen we er niet mee klaar. De tijd gaat ook weer zo hard. Ja, Jezus zegt geen woord. Antwoorden is woord, antiwoord. Geef dus geen woord op haar woord terug. Nee, hij laat die vrouw maar staan. Hoe moet dat nou gaan? En dan komt er nog iets bij. Oh, wat wordt die vrouw in de hoek gedrukt? Wat wordt ze in de hoek gedrukt? Jezus geeft geen antwoord. En dan komt er nog iets bij en zijn discipelen tot een komende baden hem zeggende, laat ze van u, want ze roept ons na. Dat ook nog. Ja, ja, die brave discipelen des Heren, die willen zich ook ontdoen van deze vrouw. Jezus wil zich van die vrouw ontdoen en de discipelen des Heren ook. Dat wil het niet zeggen dat deze discipelen des Heren die vrouw zomaar naar huis hebben willen laten teruggaan. Misschien hebben ze wel tegen de Heren gezegd, als dat alles niet in het woord van God, daarom kan er toch wel eens iets gebeurd zijn. Misschien hebben ze wel tegen de Heren gezegd, geef haar zin. En laat ze dan naar huis toe, naar huis terugkeren. Maar het achteraan roepen enzovoort, daar hebben we maar last van. Dan komen we niet verder. Maar ontdoe u toch van die vrouw. En dat zat er wel in bij de discipelen. Bij de heren niet, maar dan kon die vrouw niet direct bekijken. Maar bij de discipelen wel. Dat komt wel eens meer bij het volk van God. Dat ze kinderen die een beginsel het leven der genade hebben leren kennen, van de heren proberen weg te drukken. In plaats van hem er dichterbij te krijgen. Eerlijk gemeente, dat gebeurt wel eens meer. Dat een kind van God, een ander kind van God erbij vandaan probeert te houden. Bij die borg en zaligmaker. Want over Jezus mag niet zo gauw gepraat worden. Ik weet wel, je moet kennis aan hem krijgen om over hem te kunnen spreken. Maar het is die eerste persoon die brengt naar die tweede. Vergeet dat niet hoor. En die eerste persoon brengt al zijn kindertjes naar die tweede. Geen één uitgezonderd. De allerkleinste wordt er ook naartoe gebracht. En ook door diezelfde. Door de eerste persoon. De heren maakt een volk dat zijn lof zal verkondigen hoor. Om dat brengen naar die tweede persoon. Maar God maakt zijn volk wel duidelijk op welke gronden ze zalig worden. Niet op droggronden, op goede gronden. Maar hij doet dan ook wat. En die kinderen ondervinden dat. En wat zal dat nou verder worden in het leven van die vrouw? De heren die antwoordt daar niet. En de discipelen zeggen, laat er gaan. Wat doet die vrouw? Die vrouw doet nog niks. Jezus gaat spreken tegen zijn discipelen, niet tegen die vrouw. De Heer gaat spreken tegen de discipelen en hij zegt, ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. Daaruit heb ik geconcludeerd, misschien heeft de Heer wel gezegd, geef haar zin en laat ze dan naar huis teruggaan. Maar de Heer zegt, ik ben gekomen voor de verloren schapen van het huis Israëls. Daar zou op zichzelf al over gepreekt kunnen worden. Laten we het toch goed lezen, gemeente. En laten we ons door de schrift laten lezen. Er staat hier niet een benauwde waarheid. Niet een zwarte waarheid. Maar een heerlijke waarheid. Waarom zo heerlijk? Omdat er staat dat hij gezonden is tot de verloren schapen van het huis Israëls. Dat is voor mij altijd de ruimte. Daarom heb ik van de heren misschien ook nog een poosje de tijd gekregen om te mogen preken. En als er vanavond nou, ja, per ongeluk, ik zeg niet per toeval, per ongeluk een verloren schaap hier zou zitten en de heren zou dat toepassen, dan ging die met de buitenhuis, het verloren schaap hoor, dat ging dan met de buitenhuis, kun je er eens van op aan. En die zou nog een beetje blij worden ook, door zijn tranen heen die hij schreien moest, of die zij schreien moest, maar die ging met de buitenhuis. Maar ja, die vrouw moet dat aanhoren. Ik moet natuurlijk verder, ik moet door. Die vrouw moet dat aanhoren. Ik ben niet gezonder dan dat en gekomen dan voor die verloren schapen van het huis Israëls. Dat is wat. De heren eerst niks zeggen, de discipelen wat zeggen, verdwijnen eigenlijk. En dan de heren zeggen, ja, ik ben voor jou niet gekomen zo direct, maar voor de verloren schapen van het huis Israëls. En wat komt er dan? Ja, de kracht in de openbaring van het geloof wordt ontleend aan Jezus. Dat is mijn eerste gedachte nog altijd, hè. Dan moet u eens kijken. Dan staat er, en zij kwam en aanbad hem, zeggende, Heere, help mij. Ik had haast gezegd, die vrouw doet net alsof er niks gebeurd is. Alsof dat allemaal niet voorgevallen is. Alsof de Heere haar geen antwoord heeft gegeven. Alsof die discipelen niks hebben gezegd. En alsof ze die opmerking niet heeft gehoord. Ik wil het verder niet repeteren, want ik heb het al zo vaak gezegd. Dat de Heer alleen maar voor de verloren schaap van het huis Israëls is gekomen. Ze stapt over al die dingen heen, lijkt het zomaar. En dan gaat ze hem, ze gaan maar niet tot hem bidden. Maar dan staat hier dat ze hem gaat aanbidden. Nou zijn er rangen en standen in het bidden. Er is een bidden en er is een aanbidden. Nou, er is geen hoger bidden dan aanbidden, want aanbidden is danken. Er zijn wel eens mensen die bang zijn om dat woord danken te gebruiken. Nou, de kerk zal er straks eeuwig mee bezig zijn hoor, hier al in beginsel. En straks is het eeuwig danken en niet anders dan danken. Dan is alle klacht verstomd, tot de eeuwigheid verstomd. En dan zal God ook nog alle tranen van de ogen afwissen, dan zal het eeuwig vreugde zijn. Dat zal leven zijn. En dan komt die vrouw hier in haar nood tot de hoogte van het danken. Nou ja, dan moet ik hier wel even een conclusie trekken. Dat heeft God gedaan. Het eerste ook. Maar dit ook. Zo kun je merken dat je te maken hebt met een God die doorwerkt. Dat je te maken hebt met een God die wat doet. Dat je te maken hebt met een God die uit de put weet te helpen. Dat je te maken hebt met een God die je van de ellende weet te verlassen. En die je ook weet te brengen tot het stuk van de dankbaarheid. En ze is nog niet eens van die, in die bede verhoord. En die vrouw is al aan het aanbidden.
En ik denk dat ze op de knieën gelegen heeft ook. Letterlijk op de knieën. Nou, als je zo aan het bidden bent, dan mag je er wel bij op de knieën liggen. Dat is een best plekje voor God. Want dan kun je het onderuit houden. Weet je wat aanbidden is? Weet je wat uiteindelijk danken is? Dat is de Heer vasthouden op je woord. Dat is eigenlijk zeggen tegen de Heer, en dan kun je nooit meer van me af. Ja, op grond waarvan dat? Ja, gemeente, kunt u er wat aan doen als God u hebben wil? Maak het zo eens uitdrukken. Kun u het wonder begrijpen? Dat God nog mensendienst gebruiken wil in de bediening van het woord, waar ik dus zelf ook bij hoor. Kun u dat begrijpen? Ik kan het steeds slechter begrijpen, maar de Heer wil het nog eenmaal gebruiken. En dat de Heer mensen wil zalig maken, dat de Heer zijn volk hebben wil. En dat hij er zelf naar omziet en dat hij ze zelf thuis brengt en dat hij ze zelf tot aanbidding, tot het danken brengt. Zonder dat hij nog dat gebed verhoord heeft. Ja, in het beginsel is het al verhoord. Ik kan het niet begrijpen. Ik kan het alleen maar geloven. Want het geloof neemt zaken aan die niet bewezen worden. Het geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt. En een bewijs der zaken die men niet ziet. Deze vrouw omklemt Jezus in haar geestelijk leven. De borg en zaligmaker kan van zijn eigen werk niet meer af. En God de Vader heeft haar de weg gewezen door zijn geest aan deze vrouw. Zo wordt deze vrouw aan Jezus verbonden. En Jezus wordt aan deze vrouw verbonden. En ze beleeft haar genot. Niet buiten Jezus om. Maar in het gezelschap van de Heere Jezus Christus. Ja, maar je bent er nog niet. Nee, dat weet ik. Ze roept in aanbidding uit. Hé, de danker is zijn nood dus nog niet kwijt. Nee, laat ik het anders zeggen. De danker is dus nog niet boven zijn nood uit in dit leven. Nee, gemeente, zolang we in dit leven zijn, zijn we boven onze nood nog niet uit. Het is iedere dag weer wat. En als er nog maar veel nood mag zijn, kan de Heer nog veel uithelpen. Nou, deze dankster is boven haar nood ook nog niet uit. Terwijl ze in aanbidding ligt voor zeer aangezicht, roept ze uit: Heer, help me. Het is als het ware de laatste klop, of op één na de laatste klop. Ik weet hoe ik het zeggen moet. Op het liefhebbend hart van de borg en zaligmaker. En het is een liefdedruk op het hart van die borg en zaligmaker. Het is niet maar zoiets wat ze zegt, maar ze spreekt uit haar hart. Haar nood is werkelijk nood. Haar nood is persoonlijk. En ze draagt dat persoonlijke nood ook samen op met het geval van haar dochter. En dan zegt ze dus niet allereerst: Heere, help mijn dochter. Maar dan moet u goed lezen. Er staat: Heere, help mij. Haar dochter is erbij inbegrepen. Ze staat niet buiten de nood. Ze staat niet boven de nood. Ze staat midden in de nood. En toch een dankend mens. Een bewijs weer, gemeente, dat de Heer ellende, verlossing en dankbaarheid samen laat gaan. Ik weet wel, er is een orde van leven, ik weet het wel. Maar we moeten niet te veel menselijk zitten pluizen, hoor. Want we hebben te maken met een God die wonderen doet. En een wonder kun je niet bespreken. U ook niet, dat kan ik ook niet. Zover komen we nooit. U zult nooit kunnen bepraten aan deze zijde van het graf hoe het God behaagd heeft dat u van dood levend heeft gemaakt en u bij het leven heeft bewaard, gedragen en gespaard. Zult u nooit klaar kunnen maken in het leven. Zult u nooit uit kunnen praten. U zult er een eeuwigheid voor nodig hebben om God ervoor groot te maken, dat wel. Maar erover uitpraten, dat is er niet bij. Heere, help mij in aanbidding. Kostelijke gestalte. Ik wil heel kort toepasselijk vragen: heb je zo ook wel eens mogen liggen voor zeer nagezicht? In aanbidding. Heere, help mij. Nou kun je ervan op aan dat de redding nabij is, hoor. Daar kun je van op aan. De redding is in principe al aanwezig, want de redder is er zelf. Want leven der zaligheid wordt niet buiten de zaligmaker genoten, maar met die zaligmaker. Dat was immers het volgende waar we over bij stil moesten staan. En dan staat er: doch je antwoorden en zeiden: ja, maar. Ja, u kent de geschiedenis al, hè. De spanning is eruit. U kent de geschiedenis. Maar ja, we moeten toch even bij stilstaan. Het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en de hondekens voor te werpen. Zo. Eerst zegt de Heer niks. Dan zegt hij wat tegen zijn discipelen. En als hij uiteindelijk tegen die vrouw gaat praten, dan gaat hij praten over een hondeke. En dan gaat hij zeggen: maar het is niet betamelijk, hoor. Je bent maar een hondeke. En Nee, die geef je het brood niet. En zo gaat het geloof zich in zijn kracht ontplooien, gemeente. U kent wel een veer, hè. Als je die opdraait,
Als je een wekker weer opdraait, dan gaat hij steeds strakker staan. En je draait hem meestal zo ver op dat hij helemaal opgedraaid is. Misschien laat je een klein slagje open. Maar goed, door het opdraaien, door het sterker opdraaien, krijg je een kleinere veer. Maar er komt meer spankracht in. Er komt meer verweer in. Er komt meer spanning in dus. En weet je wat de Heere nou doet in het geloofsleven? De Heere die werkt schijnbaar tegen. De Heere die duwt schijnbaar van zich af. De Heere heeft dit en dat woord nog tegen u te zeggen en dit en dat nog met u te doen. Maar hij doet niet anders dan de spanning van het geloof bij u naar een toppunt voeren. Hij kraakt uw geloof niet, maar hij bekrachtigt, hij sterkt het geschonken geloof. En het veert alsmaar heen naar hem, die als een gave dit geloof heeft geschonken in het hart van de zondaar. En u wordt het beleefd met hem, dat op grond van zijn persoonlijkheid en van zijn werken aan de zondaar geschonken kan worden. Dit geloof zegt niet, misschien zal het gebeuren. Dit geloof zegt niet, ach, mocht het nog eens gebeuren. Ja, als het goed gezegd wordt, dan zeg ik er niks van hoor. Maar kan zo klakloos nagezegd worden, dat laatste wat ik zeg, ach, mocht het eens gebeuren. Het geloof zegt, het gebeurt. Klaar. En of het nou vandaag gebeurt of over 10 jaar gebeurt. Maar het geloof van God gegeven. Geen ander geloof hoor. Het geloof van God gegeven. En door God op zijn spanning gebracht. Zegt het gebeurt. En we zien Jacob worstelen bij Peniel. Oh, hij was zo bang. Had zijn vrouw helemaal achter in de legertros geplaatst. Maar dan moet hij worstelen desnachts. Maar hij kan niet nalaten te zeggen, Heere, ik laat u niet los. Tenzij gij mij zegent. De gegrepenen van God kan God niet loslaten. En God laat de gegrepenen niet los. En God laat zijn werk tot een heerlijk hoogtepunt komen. Zo ook in het leven van deze vrouw. En nu zegt de Heere wel, ja, je bent een hondeke en het is niet betamelijk om je als hondeke ook brood te geven. Maar die vrouw ziet perspectieven. Het geloof werkt toch zo wonderlijk. Het geloof is een wonder, maar het werkt wonderlijk. Want nou zegt die vrouw, ja, Heere, het is waar, ik ben een hondeke. Amen, zegt ze. Amen. Amen op deze prediking. Ja, amen. Amen op deze prediking. Ik ben een hondeke. Amen op, het is niet betamelijk. Maar Heer, nou bent u erbij, nu bent u voor eeuwig te wijden. Want de hondekens, en het staat met een verkleiningswoord. De hondekens eten van de kruimkens die daar vallen van de tafelen zeren. En als een hondekens natuurlijke leven nog een kruimeltje brood krijgt van zijn natuurlijke baas, zou ik dan geen kruimeltje geestelijk leven krijgen van u, o Heere? Ja, gemeente, we zeggen niet dat de Heere er niet tegen opgewassen is, maar de Heere laat zich wel overwinnen door zijn eigen werk. Want deze vrouw, die kruipt aan de troon der genade wat ze kruipen kan, maar in aanbidding. Ze leert amen zeggen op al hetgeen waar Christus haar in komt af te wijzen. Maar het is voor haar een afwijzen, niet voor eeuwig. Het is voor haar een afwijzen om aan te houden. Zo heeft ze het geleerd. Ze heeft zich waardig gemaakt dat de Heer nooit naar haar omziet. Ze heeft zich waardig gemaakt dat de Heer haar beden niet verhoort. Maar ja, als de Heer zelf de deur open gaat zetten. En ze komt haar te vergelijken bij een hondeke. Ja, maar dan krijgt ze stoutmoedigheid. Dan krijgt ze de stoutmoedigheid van prachtig zaligmaakt geloof. Wat God er zelf in gegeven heeft. Dan geeft God de genade te beleven van het prachtig zaligmaakt geloof. Dan geeft God deze genade te beleven dat het geloof neemt wat God geeft. Wat gaf God dan? God gaf een geopende deur. En dan gaat de ziel van de zondaar gaat er door en blijft er niet voor staan. Waar en hoe gaat en waarom gaat de ziel van de zondaar erdoor? Hoe komt de ziel van de zondaar erdoor? Ik moet niet ophouden, gemeente. Hoe dat gaat en waarom? Waarom of die ziel van die zondaar door die deur der genade heen gaat die voor de ziel wordt geopend? Omdat God zelf trekt met koren van eeuwige zondagsmin. Je komt vanzelf thuis. Je kunt geen eens nalaten. Dan moet je het ook niet als een onmogelijke zaak voorstellen. Dat je zalig kunt worden hoor. Echt, dat moet je nooit doen. En als je het zo hoort bespreken, zeggen ze dan maar gauw aan dat het anders ligt. Want ik had haast gezegd, als zelfs een dominee zalig kan worden. Zij niet die Syrofenitische vrouw. als zelfs een dominee zalig kan worden, dan kan de grootste der zondaren ook zalig worden. Want de dominee zal zich behoorlijk zelf ook moeten leren kennen, als de grootste der zondaren. En David heeft niet voor niets gezegd, David die er toch wel iets van geleerd heeft. Schep nou maar moed uit mijn behoudenis. Die heeft ze niet weggejaagd, maar die heeft gezegd, schep nou maar moed uit mijn behoudenis. Als mij de zonde vergeven wordt, als de deur der genade voor mij niet wordt dichtgeslagen, als dat zelfs voor mij niet geschiet, och, zegt hij dan, och, dan kun je ook zalig worden. O, zo makkelijk en o, zo ruim. Dat wil niet zeggen, gemeente, ga nu maar straks naar huis en doe maar en laat maar wat je wil. Nee, ik hoop dat je dit in de nood brengt, want je moet op je knieën komen. Je moet uit de nood leren roepen tot God. En je moet in aanbidding en verwonding neerzeggen voor zeer en aangezien. Maar ja, als de Heer dan die deur der genade ook openstelt en hij dichtwerpt en hij geeft niet... Ja, hij geeft ook een mogelijkheid zeker, maar niet alleen een mogelijkheid, maar het is zeker dat die deur der genade openstaat, van Gods volk wordt uit de duisternis in het licht gebracht en het gaat dageraad worden in je leven, de zonne der gerechtigheid gaat reizen en je zaligheid krijgt te maken met Jezus Christus. Deze vrouw krijgt ook wat haar zaligheid betreft te maken met Jezus Christus. Wordt haar zaligmaker. Dan kun je niet nalaten om te nemen wat God geeft. Want het geloof heeft als eigenschap niet om af te wijzen. Het geloof heeft als eigenschap om aan te nemen. Daarom is het ook juist een specifieke gave Gods. En dan wil je er misschien nog wel iets bij hebben. Maar dan krijg je erbij waar je om gevraagd hebt. Waar je in het geloof om hebt mogen vragen. Want daar hoef ik verder niet over te preken. Dan krijgt die vrouw dat te genieten. Dat als ze thuis komt, ze een genezen dochter ontmoet. Maar wat zegt de Heer nu van die vrouw? Dan zegt de Heer van die vrouw, het is in vers 28. O vrouw, groot is uw geloof. Uw geloof. Ja. U geschiede gelijk gij wilt. Groot is uw geloof. Uw geloof. Ja, wat de Heer mij geeft, is van mij. Dat wordt bezittelijk voornaamwoord. Uw geloof. En het hoeft nooit meer af te staan. Er moet wel veel mee gewerkt worden. Er moet wel veel dadelijkheid in het geloofsleven zijn. Want het markeert hem niet aan het geloof. Het zit hem altijd maar weer in de gelovige. Die een verkeerd gebruik maakt van het geloof. Of helemaal geen gebruik maakt van het geloof. Wat hij hem als gave geschonken heeft. Om Christus en de weldaden aan te nemen. Want deze vrouw neemt de weldaad ook wel aan. Maar ze neemt eerst Christus aan. En de weldaad dat als dochter genezen wordt. Neemt ze er ook bij aan. Gemeente, ik moet nu werkelijk gaan eindigen. Ik kan u natuurlijk niet jaloers maken op deze vrouw. Maar... ik wilde wel dat u vanavond er nog eens over na mocht denken. Wat deze vrouw mocht doen. Niet loslaten, maar aanhouden. Doorgaan, nauwkeurig letten op wat de Heer zegt of niet zegt. Het gebeurt ook meerdere malen in het leven van Gods volk. Dat het niet direct een antwoord krijgt. Dat het wel eens even wachten moet. Maar dan heeft het zijn doel. Dan heeft de Heer daar een doel mee. Om de spankracht van het geloof weer aan te zetten. En weer aan te nemen dat God goed is en zich in Christus geopenbaard heeft. Als een goeder tierenontfermer. En ik wenste wel dat God het gave. Dat niemand onzer straks zonder deze borg en zaligmaker komt te staan voor het aangezicht. Van die God die zo'n zoon gegeven heeft. Met eerbied uitgesproken. God heeft zich uitgekleed. Goed begrijpen. God heeft alles weggegeven. Wat hebben wij nou voor de Heer over? Gaat het eens na in je leven. God alles weggegeven ons. Om ons eeuwig wel gelukzalig te maken. Laten we hem nou nog roepen. Mijn zoon, mijn dochter. Jongens, meisjes. Geef mij uw hart. Amen.
laten we met dankzegging eindigen. Eren wordt het hier in beginsel, heren. Eren zal het eeuwig zijn in de eeuwigheid. Bewaar er ons voor van u en uw zaak een nare voorstelling te geven. Maar wil ons wel diep ontdekken aan ons zondig bestaan voor u. Opdat we niet na kunnen laten u te vragen en te smeken om een borg en zaligmaker. En zoals uw volk het eerst vraagt, om een middel om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. En breng ons trapsgewijs komt heen te wijzen naar uw eigen gegeven zoon. Ge hebt ons andermaal kracht willen geven om deze arbeid te kunnen verrichten. Leer ons met danken u den Heere te eindigen. Wil met ons zijn in de week die voor ons ligt. Bewaar en draag ons. En wil ons kracht schenken voor de arbeid waartoe ons geroepen hebt. Dat we die arbeid mogen doen tot verheerlijking van uw naam. En dat ons nog een vreugde mag zijn te mogen arbeiden hier op aarde. En ieder in zijn goddelijk beroep. En geef ons altijd u te bedoelen, want dat maakt het leven zo vol en ook vol van zin. Vergeef onze zonden die ons ook in ons tezamen zijn hebben aangekleefd, tot in de allerheiligste verrichtingen. En wil ons in die dankende en biddende hoge priester, Jezus Christus, een horend en verhorend God zijn. Amen. Zingen we nu tot slot op Psalm 73 en daarvan het eerste vers. Ja, waarlijk, God is Israël goed. Psalm 73, vers 1. Gaat dan zenen in vrede en ontvangt de zegen des Heeren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zijn blijven met u allen. Amen.